Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En wat er verder volgt, Psalm 92, het eerste vers. Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 14. Colossenzen 1, de eerste 14 versen, doch stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van de Gods heilige wet, waaraan we zingen uit de 10 geboden, het 9e vers, och of wij uw gewoon volbrachten.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen 1 Colossenzen 1 van 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus de broeder. De heiligen en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in den geest. Waarom ook wij van dien dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behaaglijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden.
Laten we met elkaar zingen tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 25, vers 3. En vers 6, Psalm 25, het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. En het zesde vers, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Psalm 25, vers 3 en 6. gemeente, jongens en meisjes. De tekstwoorden voor de preek vinden we in het voorgelezen Bijbelgedeelte, Colossenzen 1. In bijzonder de versen 9 tot en met 11. Laten we met elkaar die versen nog een keer lezen. Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Het thema van vanmorgen luidt Paulus voorbeden. En we letten erop aan de hand van de volgende drie aandachtspunten. Ten eerste de kennis vanuit vers 9. Ten tweede de wandel vanuit vers 10. En de kracht ten derde vanuit vers 11. De kennis. Een brief aan Colosse. Colosse is een vrij onbelangrijke stad gelegen op een afstand van ongeveer 160 kilometer ten oosten van Efeze. Een stad in het gebied van de zeven gemeenten van Klein-Azië, uit Openbaringen 1 tot en met 3, het huidige Turkije. Ooit was Colosse in maatschappelijk opzicht een vooraanstaand en belangrijk handelscentrum. Het was gelegen in het vruchtbare Lycusdal bij een bergpas aan de weg die voert van Efeze naar het oosten. In de tijd van Paulus was de stad echter voorbijgestreefd door Laodicea en Hierapolis. Het stadje was gelegen in een gebied met vruchtbare grond. Daardoor waren er veel vijgen en olijfboomgaarden. Ook was er een levendige wolhandel. Colosse was in godsdienstig opzicht een stadje dat ondergedompeld was in een mengeling van Griekse en Oosterse godsdienstigheid. Het is gebleken uit grafinscripties dat er ook een groep Joden met een synagoge is geweest. Maar verder vierde de vorst der duisternis heerschappij. Men leefde openlijk in de zonde. Hoe de gemeente daar ontstaan is, is niet met zekerheid te zeggen. We gaan ervan uit dat het allemaal begonnen is in de tijd dat Paulus tijdens zijn derde zendingsreis in Klein-Azië meer dan 3 jaar in en vanuit Efeze het evangelie heeft verkondigd. Naar alle waarschijnlijkheid is in die tijd een zekere Epafras tot bekering gekomen. Die bracht vervolgens het evangelie naar de steden in het Lycusdal, waar ook Colosse deel van uitmaakt. Zo ontstond deze christelijke gemeente in een verder door en door multiculturele en multireligieuze samenleving. Proeven wij voorzichtig al wat van de actualiteit van deze brief? Ten diepste zoekt de Heilige Geest met deze brief de echte christen op, die vandaag leeft in een even door en door zondige, multiculturele en multireligieuze samenleving. De Geest wil ons door deze brief onderwijzen in de Bijbelse samenhang tussen de christelijke leer en het christelijke leven, zodat jongeren en ouderen staande blijven door de kracht van Gods Geest en genade en God alleen de eer ontvangt. Paulus zelf heeft de gemeente nooit bezocht. Pas wanneer Paulus later in de gevangenis in Rome zit, bezoekt Epafras hem en dan ontstaat een reden voor het schrijven van deze brief. Samen met de brieven aan Efeze, Filippi en aan Filemon is ook deze brief dus een van de zogenaamde gevangenisbrieven. De brief is daarom ongeveer in het jaar 60 of 61 geschreven. Ze is daarna met de brieven aan Efeze en Filemon meegegeven aan Tychicus en de bekeerde slaaf Onesimus. De mensen in Colosse moesten er daarna voor zorgen dat de brief ook in Laodicea gelezen werd. Wat schrijft de apostel dan zoal? We lezen net direct al aan het begin van de brief en ons teksthoofdstuk. In versen 1 en 2 lezen we immers dat Paulus als apostel van Jezus Christus met Timotheus deze brief aan de gemeente van Colosse schrijft. Wat is het dan treffend om te lezen hoe de gemeente wordt genoemd? Het zijn volgens de apostel heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse. Zou dat ook van ons gezegd kunnen worden? Ze krijgen daarna de inhoudsvolle zegengroet mee. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Deze woorden vertellen van Gods gunst en toegenegenheid, bewezen aan een in zichzelf verloren mens. Genade vertelt ons dat wij schuldig zijn en dat er alleen leven is door de onverdiende goedheid van de Heere. Wie daarin deelt, leeft in de echte vrede. Opvallend is vervolgens hoe de apostel reageert op het verslag van Epafras over de stand van zaken in Colosse. Epafras heeft namelijk niet alleen verteld van zorgen, maar ook van zegeningen. Hij heeft onder meer verteld wat de Heere gedaan heeft in de gemeente. Paulus dankt God in de versen 3 tot en met 8 immers voor de genade die in Colosse wordt gevonden. Hij noemt in vers 4 het geloof in Christus Jezus en de liefde tot de heiligen. En in vers 5 de hoop die zorgvuldig bewaard wordt in de hemel. Met andere woorden, Epafras vertelt dat in de gemeente Gods werk blijkt in deze drie christelijke deugden die fundamenteel zijn voor het christelijk leven. Geloof, hoop en liefde. Is dat ook onze boodschap voor over onze gemeente aan anderen? Geloof in Christus Jezus, waardoor mensen delen in vergeving van zonden en de zaligheid, zo merken de kanttekeningen terecht op. Het ziet op het verleden. Liefde tot al de heiligen bindt werkelijk samen, ondanks kleine punten van verschil en menige werkelijke zwakheid, zegt Matthew Henry. En het ziet op het heden. Hoop kijkt uit naar de eeuwige gelukzaligheid met God en ziet dus op de toekomst. Gemeente, als het goed is, functioneren al deze drie christelijke deugden in hun eigenheid en samenhang voluit. Is dat zo bij ons? En wat is ons antwoord dan, wanneer wij zoiets horen? Letten wij op Paulus? Hij dankt God, omdat dankzegging een deel van het gebed hoort te zijn. En omdat alles wat reden tot blijdschap is, ook reden tot dankzegging geeft. Zo is het nog. Toch is daarmee niet alles gezegd. De apostel laat in het vervolg in de versen 6 tot en met 8 weten dat het evangelie op die manier tot hen is gekomen en vruchtbaar is geweest. Daarna gaat hij vanaf vers 9 door met zijn voorbeden voor de gemeente. Waarom ook wij, voor die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Gemeente, dat is wat je moet meeleven met eigenlijk heel het koninkrijk van God en dan ook met elkaar. Bidden is de allerdiepste vorm van meeleven met onze naaste ver weg en dichtbij. En ik geloof dat dit waar is. Bidden, smeken, pleiten, worstelen met God, de Heere niet los kunnen laten, omdat zijn zegen zo belangrijk is. In vers 3 horen we van zo'n gebed voor de gemeente. En nu wordt dat opnieuw gedaan. Paulus bidt al biddend. Het begint vanaf het moment dat hij er met Epaphras over gepraat heeft. Paulus doet dat met Timotheus en de anderen, met wie hij volgens hoofdstuk 4, vers 10 tot en met 14, contacten onderhield. Hij bidt als nooit tevoren, zou je kunnen zeggen. In die gebeden wordt iets gevraagd. Hij begeert voor de gemeente van Colosse dat zij mogen worden volgemaakt met de kennis van zijn wil, die bestaat in alle wijsheid en geestelijk verstand. Wat bedoelt de apostel daarmee? Met de kennis van zijn wil bedoelt hij niet de verborgen kennis waarmee groepen mensen zich toen en nu bezighouden. Een soort geheime spirituele kennis voor ingewijden, zoals die in later eeuwen in de gnostiek naar voren kwam en vandaag in bijvoorbeeld Oosterse godsdiensten aan de orde is. Hij bedoelt er ook niet de kennis mee die een naamchristen heeft van de Bijbel en de dienst van God. Maar hij bedoelt er de pure, oprechte, geestelijke kennis van God mee, die een mens eigen wordt gemaakt wanneer hij door de woorden van de Bijbel, de Christus van de Bijbel, leert kennen. Die kennis leer je wanneer je door het verlossingswerk van Christus de genade van God en de vrede van God leert kennen. Het is de kennis van het hart door de omgang met God in het geloof. Daardoor wordt je hart schoongemaakt van zonden en je leven wordt vernieuwd. Deze kennis geeft wijsheid. Je zou kunnen zeggen, ze geeft geestelijk inzicht in de samenhang van wat God in de Bijbel leert met toepassing op zichzelf. En die kennis geeft ook verstand. Het inzicht in wat God in de praktische dingen van het leven als christen vraagt. Denken wij daarover na? Paulus dankt voor de geestelijke gaven van geloof, hoop en liefde. En hij bidt om volgemaakt te worden met iets wat er blijkbaar niet of te weinig is. Ontdekkend is dat, vindt u niet? Misschien zeggen we in stilte of hardop amen op het werk van Gods genade in geloof, hoop en liefde. Maar hoe staat het vervolgens met de kennis van Gods wil in ons leven in deze geestelijke wijsheid? Is er in het leven van Gods kinderen voortgang en verdieping in deze kennis ten diepste van God zelf? Calvijn merkt heel onderwijzend op, de stand van de gelovigen is nooit zo volmaakt in deze wereld dat hun niet altijd wat ontbreekt. Herkennen we dat? Gods kind blijft leerling op de school van Gods genade. Juist wanneer je tegenover deze wijsheid je eigen dwaasheid moet inleven en ervaart dat jouw wil zo vaak botst met zijn wil. In die strijd geeft het meer leren kennen van God door de Heere Jezus altijd een dieper verlangen om in alles te leven zoals God dat wil. Zoals wij geboren zijn, hebben wij er ten diepste geen boodschap aan. Dat doen we, hoe dan ook het liefst, wat we zelf willen, hoe verschillend dat ook vorm wordt gegeven. Maar zodra de Heere in je leven komt, ga je met Paulus vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan wordt de wil van God in zijn geboden bepalend in alles. We denken toch niet in Gods weg te zijn wanneer we tegen zijn geboden ingaan. Dan bedriegen wij ons, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, jongelui, dat wil de Heere zijn wil ook aan jullie duidelijk maken. Denk je eraan, in heel je staan in deze tijd, je opleiding, je werk, je vriendschappen, je relaties en noem maar op. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat doet hij soms in de weg van zijn voorzienigheid en ook door middel van woorden uit de Bijbel. Wat hebben we het nodig om in geestelijk opzicht geleerd en geoefend te worden in het leren luisteren naar de stem van de Heere. En dat, dan gaat het erom heel ons leven daarmee in overeenstemming te laten zijn. Zoals Paulus daar ook om vraagt in de tweede gedachte, de wandel. Daarover gaat het immers in vers 10. Opdat, daarmee wordt dan een doel aangewezen, opdat gij moogt wandelen, waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende en wassende in de kennis van God. Dan komen ook deze woorden zo dichtbij in ons leven. Gemeente, jongens en meisjes, wat zou de apostel bedoelen met dat woord wandelen? We voelen wel aan dat het om iets anders gaat dan ons gewone wandelen. Een wandeling in een bos bijvoorbeeld. We kunnen hier van wandel ook lezen, levenswandel. En dan begrijpen we allemaal dat het om ons totale leven gaat. Ons totale leven in wat wij denken, zeggen en doen. Ons totale leven dat zichtbaar is voor mensen en dat verborgen blijft voor mensen. Ons totale leven op school of in de opleiding, op ons werk, in ons huwelijk en gezin, in onze vriendschappen en relaties en als we met de sociale media bezig zijn, bij onze belastingaangifte, bij onze vrije tijdsbesteding. Op kerkelijke vergaderingen en ook in de consistorie. De apostel bidt om de kennis van Gods wil, opdat deze heilige en gelovige broeders in Christus wandelen en leven zouden op een manier waar de Heere blij van wordt, als ik het zo mag zeggen. Het gaat er namelijk om dat we vruchtbaar zijn in alle goede werken, en dat we zo groeien in de kennis van God. Wanneer dat blijkbaar het probleem was bij de kinderen van God in Kolosse, luisteren wij dan allemaal voor onszelf? Deze boodschap komt vandaag op ons allemaal af. Of we het willen weten en horen of niet. Ons hele leven hoort te corresponderen met Gods genade in Christus Jezus. Dat hoort een wandel te zijn waardig de Heere, een wandel die God behaagt. Dat is een vruchtbaar leven waarin de kennis van God groeit. In een multiculturele en multireligieuze samenleving, toen en vandaag, hoort ons leven te zijn als een zoutend zout en een lichtend licht. Als een stad die bovenop een berg ligt en dus niet verborgen kan blijven. Als een kaars op een kandelaar gezet en dan op iedereen schijnt die in het huis is. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Matthäus 5 vers 16. Wat zeggen wij daarvan, gemeente? Een levenswandel waarmee de Heere blij kan zijn. Een levenswandel waardig de Heere. Let dus goed op. Het gaat niet om een wandel waar mensen blij mee zijn. Een levenswandel om mensen te behagen. Niet voor niets wordt het alleen maar behagen van mensen in het Nieuwe Testament meestal negatief gewaardeerd. Tegenover de ogendienst om mensen te behagen staat dan de eenvoudigheid en de eerlijkheid van het hart in het kinderlijk vrezen en dienen van God. Zo ongeveer moeten we het hier ook zien. Geen mensen behagen, maar de Heere, de Kyrios, behagen. Dat staat er dan eigenlijk. Met de naam Heere, de Kyrios, wijst de apostel kort gezegd op de genade om een kind van God te zijn. Het is genade om zijn eigendom te zijn, doordat de prijs, dat is het bloed van de Heere Jezus, ook voor jou is betaald. En daar moet onze wandel mee overeenstemmen. Zoals een vader in het gewone leven, in een goede verhouding met zijn kind, blij is met de gang van het leven van zijn kind. Zo is dat in veel diepere zin nu ook hier het geval. Is dat in heel ons leven te merken? Is het dan in alles te merken dat hij of zij hoort bij de Here, de Kyrios? Dat is een kind van God die de Here uit liefde in heel zijn leven wil dienen. En hoe is het dan met de voortgang, de toename, de groei van dat alles? De apostel heeft het immers over vrucht dragen in alle goede werken, wassen en toenemen in de kennis van God. Wanneer er in ons leven een begin is uit God in de wedergeboorte, dan hoort er ook voortgang te zijn. Wanneer een kind in het dagelijks leven niet groeit, klopt er iets niet. En wanneer een kind van God in het geestelijk leven niet groeit, klopt er ook iets niet. Wie door wedergeboorte en geloof deelt in de goede en herstelde verhouding tot God, in vergeving van zonde, is er nog niet. Ons hele leven zal daar dan mee in overeenstemming moeten zijn. Het zal dan ook onze diepst verlangen moeten worden dat God in mijn leven weer de eer krijgt. Dan gaat het erom of ik in alles de goede reuk, de liefelijke geur van Christus verspreiden mag. Dan wordt het ons diepste uitzien om meer van hem te leren kennen en hem meer lief te hebben. Het gaat dus om de vraag of mijn wandel een wandel is die bij het kind van God zijn past. Wanneer er kennis van God geboren werd in mijn leven, wordt die dan meer? Neemt die dan toe? Onze wandel moet een wandel zijn die past bij het kind van God zijn. Laten we het invullen aan de hand van de lijn van de brief zelf. Want nadat de apostel in hoofdstuk 1 en 2 de leer naar voren laat komen, komt in de hoofdstukken 3 en 4 het leven aan bod. Niet voor niets wekt hij op tot heiliging van het leven en waarschuwt hij deze heilige en gelovige broeders in Christus tegen allerlei vormen van verkeerde seksualiteit. En wat is dat actueel? Denk aan overspel. Hoe is dat binnen ons huwelijk? Denk aan incest. Hoe is dat binnen onze gezinnen? Denk aan een andere geaardheid. Hoe is dat onder jongeren en onder ouderen? Denk aan porno. Hoe is dat onder ons? Onder de jongeren, maar ook onder de ouderen. Wat wordt er met deze dingen geworsteld? Wanneer we dan ervaren dat we in strikken gekomen zijn waaruit we onszelf niet verlossen kunnen. Neem dan verantwoordelijkheid en zoek biddend hulp. De apostel waarschuwt ook tegen allerlei vormen van haat, nijd, kwaadsprekerij en onderlinge onoprechtheid. Er wordt opgeroepen tot onderlinge vrede, eensgezindheid en vergevingsgezindheid. Onderlinge verhoudingen binnen huwelijken, binnen het gezin en op het werk worden bezien in het licht van de doorwerking van Gods genade. Hoe is dat thuis met je ouders en op school met docenten en medeleerlingen? Hoe is dat op onze plaats binnen al die verbanden waarin wij met anderen te maken hebben die over ons gesteld zijn? De gemeente wordt opgeroepen tot gebed en wijsheid. En dat is ook niet zonder reden. Gemeente, wie zichzelf maar enigszins kent, moet zijn hoofd buigen en schuld belijden. Hoe staat het daarna met de toename van de kennis van God? Opwas en groei in de genade betekent niet dat ik groter word. Nee, dat betekent dat God groter wordt, omdat Christus belangrijker wordt Daartegenover word ik alleen maar kleiner en minder. Dan word ik in mijzelf niet al meer en meer gelovig, beter, bekeerder, onafhankelijker. Dan heb ik elke dag nodig om van Christus te leren en uit hem te leven. Hoe meer hij voor mij de weg, de waarheid en het leven wordt, hoe kleiner ik mezelf voel tegenover die grote God. Dat is een les die Gods kind zijn leven lang moet leren. Begrijpen we nu waarom Calvijn schrijft dat hij die het verst in de genade gevorderd is, het meest vernederd is? Zo gaan we Augustinus begrijpen, die op de vraag wat de kenmerk van de ware christen is, tot 3 keer toe antwoordde: ootmoed, ootmoed, ootmoed. Laten we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 86, het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86, vers 6. De jongens en meisjes, we letten op Paulus' voorbeden aan de hand van Colossense 1. Eerst hebben we gelet op de kennis, daarna op de wandel en nu tenslotte de kracht van vers 11. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid, met blijdschap. Ook met deze laatste woorden komt de apostel weer zo dichtbij. Gods genade ging voorop. Geloof, hoop en liefde zijn immers de 3 hoofddeugden van het christelijk leven in de diepe zin van het woord. Tegelijk werd er gebeden om op deze basis dit fundament van Gods genade, Gods wil te mogen kennen en van daaruit te leven zoals de Heere dat vraagt. Gemeente, lukt u dat? Hoe gaat u dat af? Niet één van Gods kinderen, zoals het goed is kunnen zeggen, dat dit in eigen kracht allemaal wel lukt. Gods kind leert zijn eigen zwakheid kennen in de strijd tegen de zonde, de duivel en zijn eigen hart. Zijn machteloosheid om het goede te doen, terwijl het kwade hem bijligt. Je wilt wel, maar het lukt niet. Juist dan krijgt deze voorbeden zo'n troostvol karakter. Er wordt gebeden om kracht. In de werkwoordsvorm van het grondwoord zie je dat het gaat om een voortdurend en doorgaand bekrachtigd worden. Je bent er dus steeds op aangewezen. Je kunt geen moment zonder de kracht van God. Het gaat dus niet om de kracht van goden en heidense rituelen die toen en nu opgeld deden en doen. Daar kunnen mensen vandaag nog zo mee bezig zijn voor hun bescherming tegen boze geesten en verkeerde invloeden of om rijkdom en voorspoed te krijgen. Denken wij eraan bij alle andere Oosterse religies en occulte invloeden? Nu gaat het om Gods kracht naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Daar mag je ook voor lezen in overeenstemming met zijn heerlijkheid. Een eenvoudig voorbeeld. Als een miljonair wat van zijn geld geeft, is dat wellicht niet veel. Maar wanneer hij echter geeft in overeenstemming met zijn rijkdom, dan is het wel veel. Zo is het ook hier. Paulus bidt om sterk gemaakt te worden volgens Gods heerlijkheid. De maatstaf is dan de overvloed en de rijkdom van God. Want dan word je in staat gesteld tot lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Lijdzaamheid heb je nodig om staande te blijven in verdrukkingen. De Heere gebruikt verdrukkingen in het leven van zijn kinderen om ze te oefenen in deze lijdzaamheid. Om hem te leren volgen, ook al begrijp je er zo vaak niets van. Langmoedigheid zou je ook kunnen vertalen met geloofsgeduld, als ik het zo zeggen mag. Dat betekent niet dat je alles maar over zijn kant laat gaan, maar wel dat je het overgeeft in de handen van de Heere. Dat je geen kwaad voor kwaad vergeldt of de zaak maar in eigen handen neemt. Calvijn merkt heel onderwijzend op, de gelovigen worden zonder ophouden met het kruis geoefend in deze wereld. Er komen elke dag 1000 verzoekingen bij om hen te overvallen. En zij zien zo vaak niets van wat God beloofd heeft. Wat is er dan nodig om met deze lijdzaamheid en langmoedigheid te wapenen? En zo te leren wat Jesaja zegt in hoofdstuk 30 vers 35. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Lijdzaamheid en langmoedigheid. En dan ook nog met blijdschap. Een toevoeging die zo belangrijk is, want gemeente, juist in omstandigheden waarin lijdzaamheid en langmoedigheid, volharding en geduld nodig zijn, bestaat het gevaar de blijdschap te verliezen en bitter en opstandig te worden. Dan geef je je in verdrukking en beproeving de moed op. Je geeft je over aan moedeloosheid en uitzichtloosheid of angst. Deze tijd en cultuur is er in zijn uitzichtloosheid van het leven zonder God een toonbeeld van. Herkennen wij dat? Want juist dan zegt Paulus, nee, laat de kracht die je ontvangen mag om te volharden je blijdschap geven in je hart en nieren. Een diepe geestelijke vreugde omdat je daarin mag opmerken dat de Heere zo dichtbij is, dat hij je niet begeeft en niet verlaat. Hoe dat kan? Niet vanwege de beproeving, de verdrukking zelf, maar vanwege Jezus' onvergelijkelijke liefde die zich in zulke tijden openbaart, zoals Mary Winslow er heel onderwijzend over spreekt. Ik ben er met haar zeker van dat als wij veel willen weten over de werkelijkheid en waarde van Gods liefde, wij die in echte tegenspoed en verdrukking voelen en ervaren. Wat in Jezus Wat is Jezus in zulke tijden dierbaar als alle andere liefde in het niet verdwijnt? Dan maakt zijn liefde het hart los. Dan maakt zijn liefde het hart zacht. En wint het voor hem in. In zulke tijden voel je dat je alleen maar kunt huilen. Om God te danken voor deze broeder in benauwdheid. Die geboren is om mij in tegenspoed te ondersteunen. Dan is het alsof er geen ander schepsel in de wereld is die deze liefde nodig heeft en voelt, behalve ik. Zo is Jezus voor de bedroefde ziel. En op deze manier kan de gelovige zich verblijden in beproeving en in verdrukking. En verblijdt hij zich ook. Het werkt dan wat uit in het leven van de gelovige, namelijk een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor degenen die door dezelfde geoefend zijn. Dan merk je met vrede en blijdschap in je geweten op dat je door deze beproeving heen verzekerd wordt een kind van God te zijn. Hoe is dat nu met ons? Deze vraag houden we in ons achterhoofd bij de afronding van deze preek. We hebben gelet op Paulus' voorbeden aan de hand van Colossenzen 1, vers 9 tot en met 11. Eerst stonden we stil bij de kennis, daarna bij de wandel en tenslotte ook bij de kracht. Gemeente, een preek uit deze brief van Paulus aan de gemeente van Colosse, een gemeente van christenen, die toegerust moesten worden om staande te blijven in een door en door zondige, multiculturele en multireligieuze samenleving. Paulus' voorbeden sluit aan op Gods werk in geloof, hoop en liefde. Sluit aan op Gods werk in uw leven. Misschien zegt u, misschien zeg jij, nee, dat sluit niet aan op mijn leven. Ik herken dat niet in mijn leven. Het is voor mij geen worsteling om staande te blijven. Ten diepste komt dat omdat ik het veel te goed naar mijn zin heb in mijn leven zonder God. Wat is dat aangrijpend? Want in de vervolgversen tot en met vers 14 zal de apostel nog wat dingen zeggen over het geluk van Gods kinderen. Over hun eeuwige en zalige toekomst. Met God. Wie in dit leven vreemd blijft aan deze genade van geloof, hoop en liefde. Wie zich af blijft keren van deze kennis van Gods wil. En zijn leven alleen maar inricht zoals hij of zij dat zelf wil. Wie aan volharding en geduld geen behoefte heeft in het vreugdeloze leven zonder God. Die komt straks eeuwig om. En dat door eigen schuld. Bekeert u dan en gelooft het evangelie. Beleid hem uw schuldige onmacht, die ten diepste onwil is. Smeek hem erom overgezet te worden in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Zoals vers 13 dat noemt. Gun u zelf geen rust, voordat u deelt in het wonder van Gods genade. In de verlossing door het bloed van de Heere Jezus. In de vergeving van al uw zonden. Misschien zegt u, zeg jij het echter anders. Dan zeg je, dat is nu precies mijn worsteling geworden. Misschien topt u er al jaren over. Is dat nu al zo bij mij? We zoeken steeds in onszelf. Wat kan de twijfel dan toeslaan? Deel ik in dit geluk van Gods kind? In deze schat die als een erfenis bewaard wordt voor ieder. Voor wie de Heere Jezus wilde lijden en sterven? Ik wil hen dan nog eens herinneren aan het punt van de opwas en de groei. Waarover ik eerder sprak. Daarin ligt ook iets waar u voor uzelf eens over moet nadenken. Opwassen en groeiende genade betekent namelijk niet dat ieder kind van God een even sterk geloof heeft. Alles wordt ook niet op één dag geleerd. Een baby is niet direct volwassen. Een boom ook niet direct volgroeid. Er zijn verschillen in oefeningen van het geloof, als ik het zo mag zeggen. Sommige gelovigen durven niet spreken van een geloofsontmoeting met Christus door het woord. Anderen hebben daarin meer helderheid en duidelijkheid gekregen. Er is een verschil tussen een zwak en een sterk geloof, een toevlucht nemend en een verzekerd geloof. Het geloof van een kind van God is ook niet elke dag even sterk en krachtig. Wat is ten diepste zo nodig voor al Gods kinderen? Dit. Dat we door het geloof ons aandeel in de erfenis van de eeuwige gelukzaligheid vastmaken. In de verdiensten van de Heere Jezus alleen. Dan komt het tot vastheid in het werk van Christus. Tot verzekering van de vergeving van zonde. En de zalige geloofsgemeenschap een kind van God te zijn. Een kind des toorns is dan vanwege Christus en zijn werk een kind van God en een erfgenaam van het eeuwige leven geworden. Dan wordt het danklied gebracht aan God. Dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. De Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven van de heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Colossenzen 2, daarvan vers 12 tot en met 14. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, almachtig eeuwige God in de hemel, u heeft vanmorgen nog mest rondom onze levensbomen gelegd. En nou weet u op het allervolmaakst wat dat met ons leven, met onze bomen zal doen. Of het vruchten zal voortbrengen van geloof en bekering. Of dat als die landman straks uit zal gaan om vruchten te bezien aan de bomen, kwade en stinkende vruchten zal zien. En zal zeggen, hak hem uit, waartoe beslaat hij onnuttelijk de aarde. Heere, zo kwam die prediking vanmorgen tot ons. Een preek van zonde en genade. Wilt u geven dat we met deze boodschap ook vanmorgen terug naar huis zullen gaan. Dat we ieder persoonlijk voor uw aangezicht zullen neerknielen en vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen? Heere, dat het tot versterking mocht zijn van ons geloof, ook deze ochtend, tot bemoediging in de strijd, in het strijdperk van dit leven. Heere, dan mogen we het straks met elkaar zingen, Gord, Gord, uw held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid, dat we zo ons oog op u geslagen mogen houden. Heb dank voor het goede van deze ochtend. Wilt u ook met ons zijn in het verdere van deze dag? Sterk onze broeder als hij vanmiddag zich geroepen ziet leiding te geven aan de dienst. Wilt u het hem gemakkelijk maken als hij ook de noden en zorgen van de ganse christenheid aan uw voeten mag neerleggen? Geef ons opnieuw aandacht voor uw woord. En opmerkzaam hart. Als het vanmiddag zal gaan over David en Goliath. Heere, zo'n bekende geschiedenis. Maar ook dat heeft ons wat te zeggen. Wilt u met ons zijn in het verre van de week. Als we wellicht op vakantie gaan. Wilt u ons bewaren op de onveilige wegen. Dat we mogen genieten van de rijkdom in de natuur. Maar bovenal dat we u niet zullen vergeten. Heere, wilt u ons horen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 45 vers 1 en 2. Mijn hart vervuld met helbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Is als een slotzang. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.